Welkom bij de Landscape Podcast, waar ik taboe onderwerpen op de kaart zet en bespreekbaar maak. Ik wens je heel veel luisterplezier. Als je mij een paar jaar geleden had verteld dat er een moment in mijn leven zou komen waarin mijn angsten niet meer de baas zouden zijn over mijn hoofd, dan had ik je oprecht, denk ik, niet geloofd. Inmiddels ben ik een hele journey verder en kijk ik daar heel erg anders tegenaan. En vandaag wil ik het daar met jullie over gaan hebben. Een van de dingen wat mij heeft geïnspireerd om deze podcast vandaag op te nemen, is omdat ik de laatste tijd best wel wat DM's heb ontvangen van mensen die eigenlijk tips vroegen voor een meer mindful leven. Om meer rust te vinden in je hoofd, hoe ik dat zelf doe, hoe ik omga als ik een paniekaanval heb, hoe ik omga als mijn angsten mij overnemen en ik soms het gevoel heb dat ik niet eens kan functioneren. I've been there, I've done that. En ik heb inmiddels, heb ik het idee, redelijk wat handvaten voor mezelf kunnen creëren, maar ook eigenlijk wel echt een levensstijl om daarmee te kunnen leven en ook om daadwerkelijk mijn angsten niet meer de baas te laten zijn. En vandaag wil ik met je delen hoe ik dat doe. Welke journey ik daarvoor heb afgelegd in de hoop dat ik jou daarmee wellicht kan inspireren, maar ook niet alleen die handvaten te bieden die je misschien mogelijk zoekt, maar ook om vooral het stigma rondom angsten in ons hoofd en gedachten in ons hoofd, om die te verbreken. Want een van de dingen die ik vanaf jongs af aan heel moeilijk vond en eigenlijk nooit deed, is het erover hebben. Het erover hebben op het moment dat je heel erg angstig bent of nare gedachten hebt, of wellicht het heel moeilijk vindt om uit je bed te komen omdat je hoofd je letterlijk daar houdt. Omdat het voor mij altijd heel erg voelde als iets waar ik me voor schaamde. Dus vandaag wil ik daarom ook echt mijn boekje open doen en mezelf ook echt kwetsbaar opstellen met wat er in mijn hoofd omgaat en ging. En hoe mijn angsten eruit zien. Omdat het zo erg helpt en het zo helend is om het erover te hebben en het ook te horen van een ander, van hoe het voor een ander is. In ieder geval voor mij heeft dat heel erg helend gewerkt en doet het dat nog steeds. Om even te beginnen een beetje met mijn journey en hoe ik eigenlijk nu sta waar ik vandaag de dag sta, wil ik even met je terug naar de dag dat ik mijn ademcoach ontmoette. Ik ben vorig jaar begonnen met breathwork. Ik was breathwork wel al een paar keer tegengekomen. Ik wist niet helemaal wat het was. Volgens mij heb ik het voor het eerst een keer gehoord bij een podcast van iemand die erover begon. Dat zij dat ze ooit een keer in een les breathwork had gedaan en hoe dat voor haar was. En dat vond ik wel heel erg interessant. Maar het was al niet echt dat ik dacht, oh, dat is iets voor mij. Het vloog een beetje boven mijn hoofd. En toen kwam ik het vervolgens ook een paar keer tegen, volgens mij via Instagram en af en toe gewoon online. En ik weet ook dat ooit iemand toen tegen mij zei van, ik denk dat breathwork echt wat voor jou is. En toen dacht ik, oké, ik heb het nu meerdere keren gehoord. Ik weet niet helemaal wat het is. Ik snap het ook niet helemaal, maar het klinkt zo interessant. Ik wil er gewoon heel erg graag induiken. Nou, toen kende ik toevallig iemand in mijn omgeving die breathwork doet, die een breathwork teacher is. Dus nou, 1 en 1 is 2. Ik had daar een appje gestuurd en zo zat ik opeens een paar dagen daarna bij haar in haar studio. Nou, en voordat je een ademsessie induikt, is eigenlijk een beetje hetzelfde met voordat je een therapiesessie induikt, leer elkaar natuurlijk eerst kennen. En wilde zij eigenlijk wat dingen weten van mij voordat we daadwerkelijk die sessie ingingen. En een van de eerste dingen die ze vroeg was, hoe was jouw geboorte? En ik dacht echt, wat een bijzondere vraag. Die is me nog nooit gesteld. Dus toen vertelde ik haar dat de geboorte die mijn moeder met mij heeft meegemaakt heel stressvol was, omdat mijn navelstreng om mijn keel zat. Dus hoe meer ik eigenlijk de wereld in wilde komen, hoe meer verstikt ik raakte door die navelstreng. Nou, gelukkig helemaal goed gekomen, anders had ik hier natuurlijk niet gezeten vandaag. Ja, dat zorgde er dus wel voor dat ik eigenlijk met heel veel stress de wereld in ben gekomen. En ik weet ook dat mijn ouders vaak genoeg ook wel verhalen hadden verteld dat vooral mijn eerste levensjaar ik heel erg veel stress had als baby. Ik huilde superveel, echt tot vervelend toe voor mijn ouders natuurlijk. En ik had het heel erg benauwd. Dus ik had ook een pomp voor mijn luchtwegen. En ik kon bijvoorbeeld ook niet echt op mijn rug liggen. Of ik wilde dat niet. Dus mijn ouders hadden ook een klein hangmatje voor mij gekocht waar ik in lag in de box. Zodat ik dus niet plat op mijn rug lag. Zodat ik dus beter kon ademen. Ik voelde me heel erg verstikt in mijn babybedje. Dus ze hebben me eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd in een normaal bed gelegd. Ja, ik wist wel dat dat soort van dat dat een verhaal was. En dat ik wel, nou ja, vanaf baby af aan daar dus wel mee heb gestruggeld. Maar ja, dat hoor je van je ouders. En je hebt het natuurlijk zelf niet bewust meegemaakt. Dus ik had er nooit zo heel erg bij stilgestaan. Dus ik vertelde haar dat verhaal. En toen keek ze me aan en toen zei ze, jouw geboorte definieert heel veel van jouw leven nu. Ja, wat jij hebt meegemaakt tijdens je geboorte, dat neem jij vandaag de dag nog steeds mee. En ik had daar nooit bij stilgestaan. Ik had altijd zoiets van, ja, dat is gebeurd, maar nooit beseft dat mijn lichaam dat natuurlijk nog steeds draagt. En dat was voor mij zo een eye-opener. En gaf mij heel erg het inzicht en ook de ruimte om na te denken over waar die onrust en die angst en die stress die ik eigenlijk mijn hele leven al voel, waar dat vandaan komt. En het is letterlijk voor mij begonnen vanaf het moment dat ik de wereld inkwam. Dus ik ben toen samen meer met mijn ouders gaan praten over mijn geboorte, maar ook mijn eerste levensjaren als kind. Hoe ik toen was en welke stress, ja, trekken ik had en waaraan je dus kon zien dat ik altijd heel erg gespannen was. En dat, ja, waren echt wel veel verhalen en dat gaf voor mij heel veel, echt heel veel inzicht. Ook voor jou, al heb je misschien niet een hele, nou ja, stressvolle geboorte gehad zoals ik, is het echt heel erg interessant om met je ouders daar eens over te praten van hoe was het eigenlijk toen ik werd geboren en hoe was ik dat eerste levensjaar? Omdat je daarin gewoon zoveel, eigenlijk puzzelstukjes vaak voor jezelf kan neerleggen. In ieder geval voor mij was dit het geval. Dus nou, om nog heel even terug te komen bij breathwork. Breathwork is voor mij echt ontzettend helend geweest. Ik doe het nog steeds. Ik doe het dus nu al iets langer dan een jaar. Ik ga eens in de zoveel maanden ga ik naar haar toe. Kijk heel erg, ja, wanneer ik voel dat ik weer ready ben om de volgende stap te nemen. Want ik moet wel zeggen, even ook als kanttekening, breathwork is echt heel erg intens. Of in ieder geval, ik ervaar het als heel erg intens. Het verschil tussen therapie en breathwork voor mij was dat therapie veel meer hoofdig is. Dus daarin ga je veel meer kijken van oké, wat speelt er in mijn hoofd? Welke patronen heb ik daar? Welke gedachtegang heb ik daar? Waar komen die vandaan? En welke handvaten kan mijn therapeut mij bieden om beter om te kunnen gaan met die patronen en die gedachtes? Met breathwork, wat dat minder hoofdig maakt dan therapie, ga je namelijk letterlijk je lichaam in. En je lichaam vergeet nooit. Je hoofd wel. In mijn journey naar meer rust vinden, naar minder in angst leven, kwam ik erachter dat mijn hoofd heel erg veel heeft geblokkeerd vanaf dat ik jong ben. En je hoofd doet het uit liefde naar jou. Ook al voelt dat misschien niet zo. Ook al voelt dat als een blokkade. Omdat je denkt, ik wil weten wat er is gebeurd in bepaalde periodes in mijn leven. Je hoofd doet dat om jou te beschermen. Je lichaam, however, die vergeet dat niet. Die houdt dat ergens vast. En dat heb je vaak niet eens zozeer door. En met breathwork, wat je daar eigenlijk doet, is je gaat een bepaalde ademhalingstechniek met je coach doen. Wat ervoor zorgt dat je helemaal ademt naar je buik. En dus letterlijk naar je onderbuikgevoelens en wat daar allemaal speelt. Waardoor er heel veel loskomt in jouw lichaam en je dus letterlijk echt die wonden kan gaan voelen. En om je daar een mooi voorbeeld te geven vanuit een van de sessies die ik heb meegemaakt, om dan ook even terug te komen naar mijn geboorte en naar mijn eerste levensjaar. Ik heb via breathwork eigenlijk kunnen voelen hoe ik me heb gevoeld als baby. Ik ben op een gegeven moment tijdens een sessie, en ik kies hier niet zelf voor, mijn lichaam en hoofd laten me dit letterlijk zien, heb ik op een gegeven moment echt een gevoel gehad en een beeld gehad dat ik als baby in de box lag en ik zag mezelf daar liggen. En ik loop dan zelf als mijn volwassen nu, ben ik dan in die ruimte aanwezig en ik zag dus mezelf als baby. En ik voelde voor een moment heel even echt letterlijk die stress en spanning die ik als baby heb gevoeld. En dat was voor mij heel helend. Want het gaf voor mij gewoon zoveel, ja, ruimte in mijn hoofd. En ook een soort van, ja, dingen vallen dan echt op zijn plek. Dat je gewoon snapt van, oké, I get it now. En ik snap waarom ik hier vanaf jongs af aan zo mee heb gestruggeld. Een van de dingen die in mijn brein uiteindelijk is gaan ontstaan, is dat ik een dwangneurose heb ontwikkeld toen ik ongeveer 8 jaar was. Ik had werkelijk geen idee wat er gebeurde in mijn brein en wat ik ermee aan moest. Maar ik wist wel dat er iets in mijn hoofd kroop wat niet helemaal goed was. En wat het bijzondere is, is dat ik nog heel erg goed het moment kan herinneren dat ik mijn dwangneurose voor het eerst heb gevoeld. En dat was toen ik met mijn ouders ging bowlen. En op een gegeven moment kroop er letterlijk een stem in mijn hoofd. En die vertelde me precies hoe ik de bowlingbal moest vasthouden. En dat moest dan volgens mij de ene keer met mijn rechterhand en de andere keer moest ik het met mijn linkerhand. En ik moest het op een bepaalde manier gooien. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Waar komt dit stemmetje vandaan en waarom moet ik dit van mezelf? Dat was het moment dat mijn dwangneurose eigenlijk mijn brein in is gekropen en nooit meer is weggegaan. Maar hoe mijn dwangneurose eigenlijk te werk gaat, is dat ik dingen van mezelf moet. En echt de meest random dingen. Er zit totaal geen logica of patroon in. Dus bijvoorbeeld als wat ik met mijn rechterhand doe, moet ik ook met mijn linkerhand doen. Ik moest heel vaak mijn gezicht aanraken van mezelf. Ik heb heel lang met mijn ogen knipperen dwangen gehad. Dus dat ik dan bijvoorbeeld ergens op een punt stond buiten en dan moest ik 10 keer met mijn ogen knippen. En als ik dat niet deed, dan mocht ik dus niet doorlopen van mezelf. Nou, dat soort dingen. Wat mijn dwangneurose eigenlijk doet, is dat het zoekt naar controle. Dus op het moment dat ik in een situatie zit of in een fase zit in mijn leven waarin ik voel dat ik heel weinig controle heb over iets, gaat mijn brein het extern zoeken. En dat gebeurt dus via die dwangen. Dus als ik alles met mijn linkerhand ook met mijn rechterhand doe, zorgt dat ervoor dat ik dus letterlijk controle krijg over een situatie. Het slaat natuurlijk nergens op. Als je het zo vertelt, denk je echt, sorry, maar dit is niet hoe het leven werkt. Maar volgens mijn brein dus wel. Ik durfde er dus niet over te praten. En dat vind ik achteraf eigenlijk wel bijzonder. Omdat ik was natuurlijk heel jong en ik begreep het totaal niet. Maar toch wist ik ergens van, mensen gaan mij niet begrijpen. Ik kan het nu wel met iemand gaan delen, maar ik snap het zelf niet eens. Dus dat staat dat iemand anders het begrijpt. Dus ik heb er eigenlijk jarenlang in mijn eentje mee rondgelopen. En ik weet nog, toen ik 12 was, dat ik toen The Girls opensloeg. The Girls was echt mijn favoriete tijdschrift. Dat blad heeft mij zoveel geleerd. Over liefde, seks, relaties, maar dus ook over mijn mentale gezondheid. En er stond dus een artikel in van meerdere meiden. En die deden hun boekje open over onder andere OCD. Volgens mij had een van de meiden OCD en een van hun had dwangneurose. En zij vertelde in dat artikel dat zij zichzelf elke dag 4 en 5 keer op en nieuw uit en aan moest kleden. Ze mocht op een gegeven moment bepaalde klaslokalen van zichzelf niet meer in. Ja, haar dwangen waren wel echt heel intens hoor. Wat er ook letterlijk voor zorgde dat ze niet meer naar school kon. En ik las dat en het was echt alsof alle puzzelstukjes in mijn hoofd een plekje konden krijgen. Het was echt ping, 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 ping. Het gaf me zoveel opluchting. Omdat ik dacht, oh my god, ik snap nu eindelijk wat mijn brein doet. Uiteraard begreep ik niet waar het vandaan kwam en waarom ik dwangen had. En dat was echt nog een pad wat ik helemaal moest bewandelen. Maar ik wist wel dat er een naam aan zat en dat ik niet alleen was. En dat was zo helend voor mij. Je mentale gezondheid en de dingen die je hoofd spelen, het kan echt heel erg lonely zijn. Het kan echt heel erg alleen zijn, omdat je zo vaak misschien het idee hebt dat je niet begrepen wordt. Of dat je, ja, alles wat je denkt dat gek is. Of dat het niet logisch is voor mensen. Of zeg maar, mijn dwangen, zeg maar, they make sense for me. Als ik nu aan iemand anders zou moeten uitleggen van, ik sta soms in de keuken 3 minuten te peinzen over welke thee ik moet nemen. Want als ik een bepaalde thee neem, heb ik een kutdag. En als ik die thee neem, heb ik wel een goede dag. Ik snap dat heel veel mensen denken, are you okay? Maar voor mij maakt het sense. En als je dan mensen ontmoet die dat ook hebben, en misschien niet daadwerkelijk die drang met theezakjes, maar waarschijnlijk een hele andere, maar wel in dezelfde context, geeft dat zoveel ruimte in je hoofd. Ik ben uiteindelijk hulp gaan zoeken voor mijn dwangen. Ik was, hoe oud was ik toen? Ook alweer 21, geloof ik. Dus moet je nagaan. Ik kreeg het van mijn 8 en vanaf mijn 21ste ben ik hulp gaan zoeken, omdat mijn dwangen toen heel erg uit de pan schoten. Om het even zeg maar kort uit te leggen, mijn dwangneurose is niet altijd heel erg aanwezig. Zoals ik dus al eerder zei, het ligt heel erg aan de situaties waar ik in zit. Dus als ik in een situatie zit in mijn leven waarin ik dus het gevoel heb dat ik geen controle heb, dan komen mijn dwangen heel erg naar voren. En dat was een fase toen ik dus 21 was, waarin mijn dwangen echt denk ik het meest erg zijn geweest ooit. Ze werden zo gigantisch groot dat functioneren voor mij gewoon steeds lastiger werd. Dus toen ben ik er hulp voor gaan zoeken. Een van de dingen die ik zelf ook doe en waar ik heel veel baat bij heb, is dat ik direct stop als ik voel dat ik angstig word. Op het moment dat ik met iets bezig ben en ik voel dat er gedachten in mijn hoofd opkomen, of dat ik een anxiety feeling krijg. Normaliter, vroeger zou ik dan gewoon het negeren en gewoon doorgaan en hopen dat het weg zou gaan. Nou, dat werkt natuurlijk hartstikke averechts, dus dan stop ik eigenlijk meteen. Meestal is dat soms wel eens tijdens werk of als ik de afwas aan het doen ben, of nou ja, het kan echt op de meest random momenten zijn. Dan ga ik zitten, meestal op de bank of aan de rand van mijn bed. En ik wil dan bewust mijn voeten op de grond hebben. Want vaak als je heel erg in je hoofd gaat zitten, ben je niet gegrond. Dus ik zet mijn voeten op de grond om echt letterlijk, nou ja, te gronden. En dan ga ik ademhalingsoefeningen doen. Meestal doe ik de oefening dat ik 4 tellen inadem en 4 tellen uitadem. Letterlijk als een box breath heet die, geloof ik. Soms verleng ik hem dan naar 6 tellen of naar 7 tellen. En de enige focus die ik op dat moment heb is mijn ademhaling. Om alleen bij mijn ademhaling te zijn. Mocht dat niet helpen of niet genoeg zijn, dan zet ik frequenties op. Frequencies. Die dingen hebben ook echt mijn leven veranderd. Dat is muziek die je gewoon op YouTube kan vinden of op Spotify. Je kan het dus gewoon letterlijk intypen als frequencies. En dit zijn eigenlijk bepaalde hertz in muziek die je brein kalmeren. Het brengt je brein eigenlijk in een soort meditatieve staat. Ik had bijvoorbeeld laatst in de auto dat ik opeens heel erg paniekerig werd. Nou, geloof me, achter het stuur paniekerig worden is dan niet echt bepaald het meest ideale scenario. Dus toen pakte ik meteen die frequencies lijst erbij en ga ik dus heel rustig ademen. En dus naar die frequencies luisteren. En ik word daar meestal binnen 5 minuten echt heel erg kalm van. Het helpt me zelfs om paniekaanvallen te voorkomen. Dus echt, echt heel erg aan te raden. Ik zal de lijst die ik vaak opzet eventjes ook linken in de beschrijving. Ja, mocht je er zelf bij willen. Ik vind het ook heel erg lekker om aan te zetten. Gewoon tijdens het opruimen als ik thuis ben. Ik luister het heel vaak voor het slapen gaan. Het kalmeert je brein echt enorm. En op het moment dat ik dus ga zitten en ga ademen, durf ik naar de kern te gaan. En dat is ook nog wel een stap die ik heel erg heb moeten leren. Je angsten en je gedachten komen ergens vandaan. Alles komt ergens vandaan. Dus op het moment dat ik dus een bepaalde gedachte heb of een bepaalde angst, durf ik letterlijk te ademen, mijn lichaam in te gaan en mezelf af te vragen, oké, waar komt dit vandaan? Ben ik bijvoorbeeld getriggerd door iemand? Heb ik wellicht iets gezien waardoor ik een oud patroon of een oude gedachte weer heel erg omhoog heb geroepen? Ja, ik durf mezelf echt af te vragen van, wat is de kern? En daar kom ik eigenlijk altijd wel op. En dat geeft heel veel rust, want daardoor verdwijnt de angst. Omdat die angst vaak die kern een beetje verbloemt. Die is een reactie op, nou ja, de kern waar het vandaan komt. En wat ik daarin ook heel erg mooi heb geleerd, en dit kan je wellicht ook helpen om jezelf wat beter te begrijpen, je gedachten en je eigen gedrag, is dat je primaire en secundaire emoties hebt. En ik heb dit sinds eigenlijk een paar weken geleden pas geleerd en het is echt mindblowing. Het helpt mij echt enorm. Ik ga even een voorbeeld van mezelf vertellen, zodat je goed kan begrijpen wat het verschil is. Ik had dus weer een ademsessie gehad. En vanuit die sessie komen er heel veel gevoelens en gedachten. En die sudderen echt wekenlang door. Dus ongeveer een weekje na die ademsessie, nou, was ik lekker hier thuis mijn ding aan het doen. Ik had een super goede dag gehad. Ik had gewerkt. Ik voelde me helemaal happy. Ik was ready om lekker boodschapjes te gaan doen. Om te gaan koken voor mezelf. En ik sta in de keuken. En er komen opeens allemaal gedachten en emoties op van die ademsessie. En die zijn best wel pittig. En die zijn best wel zwaar. Ik had daar helemaal geen trek in. Ik dacht, ik heb potverdikkie een goede dag vandaag. I feel fine as hell. Ik heb geen zin om nu deze zware emoties te voelen. Like, I don't want it. Dus ik pakte mijn oortjes, deed mijn muziek in. Ik dacht, ik zet mijn muziek gewoon lekker hard. Dan hoor ik mijn gedachtes niet. En ik ben als een gek soort van gaan afwassen. En wat er gebeurde, en ik had het echt heel bewust door, is doordat ik dus niet naar die primaire emoties ging, dus naar letterlijk die gedachtes en wat ik dus voelde in mijn lichaam, kwamen er secundaire emoties op. En dat zijn dus emoties die dus eigenlijk reageren omdat jij niet naar je echte gevoel durft te gaan. Dus ik werd ten eerste super onrustig. Ik ging echt als een soort gek afwassen. Vervolgens in mijn hoofd ging ik allemaal to-do-lijstjes maken met dingen. Oké, wat kan ik allemaal gaan doen zodat ik niet met mijn gedachten hoef te zitten? Ik ga boodschappen doen, ik wil nog werken, ik wil nog dit, ik wil nog dat. Ik maakte mijn hoofd eigenlijk steeds voller, voller en voller. En ik werd zo onrustig dat ik op een gegeven moment dacht, Len, you need to breathe, like stop. Stop met wat je doet. En nou ja, goed, toen ben ik dus op mijn bed gaan zitten, frequenties op, ademen. Nou, toen kwam alles eruit. Toen kwam ik dus bij de primaire emoties. Het was echt de beste yang-sessie die ik in een lange tijd heb gehad. Want wat het verschil is tussen secundaire en primaire emoties. Op het moment dat jij dus je primaire emoties negeert. En dan komt er dus een secundaire emotie op. En dit kan heel onbewust gaan. Hè? Kijk, ik heb het nu heel bewust meegemaakt. Maar meestal gaat het heel onbewust. Is dat er dus een emotie opkomt die jou geen relief gaat brengen. Sommige mensen kunnen heel erg boos worden. Heel erg gefrustreerd. Nou, ik word dus vaak heel erg onrustig. En stel je hebt dus een secundaire emotie dat jij dus heel boos wordt en je valt compleet tegen iemand uit. Op het moment dat dat gebeurt, en het is gebeurd, voel je daarna geen relief. Je voelt geen opluchting. Vaak zit je daarna nog steeds met die woede of een gevoel van, nou, ik heb nu alles eruit gegooid. Waarschijnlijk voel je schuldig omdat je boos bent geworden op iemand. En je voelt geen opluchting. Terwijl op het moment dat jij naar je primaire emotie gaat en het komt eruit, bij mij dus bijvoorbeeld dat ik heel erg moest huilen, voel je daarna heel erg relieved, want het is eruit. Je bent naar de kern gegaan, je hebt het er laten zijn, je hebt het gevoeld en het is er letterlijk uit. Het is uit je systeem. Dat is het verschil tussen primaire en secundaire emoties. En sindsdien dat ik daar dus zo bewust van ben, ja, valt dat bij mij dus nu ook op. Dus ik snap mezelf dus ook beter op het moment dat ik een dag heb waar ik veel minder er lekker in zit. En weet je wel, soms heb je gewoon een dag dat je je niet lekker voelt en gewoon alles is kut en je bent prikkelbaar. Kan natuurlijk allerlei omstandigheden hebben. Kan ook om je hormonen liggen of om whatever. Maar soms heb je gewoon zo'n dag dat je denkt, nou, ik kan mijn vinger niet opleggen, maar ik voel me gewoon helemaal niet in mijn hum. En dan dat je dan bijvoorbeeld helemaal aan het einde in de avond in je bed ligt en opeens heel erg moet huilen of opeens heel erg je verdrietig voelt of omdat je opeens denkt van, oh my god, oké, ik heb hier dus de hele dag meegelopen en nu komt het er eindelijk uit. Dat is dus je primaire emotie die er dus op dat moment uitkomt. Hoe ik verder heel erg rust creëer in mijn hoofd is meditatie en yoga. Ik heb hier het al best wel vaak over gehad. Ik kan het niet vaak genoeg noemen. Met meditatie ga ik uit mijn hoofd. Met yoga ga ik in mijn lichaam. En die combinatie is echt fantastisch. Heeft voor mij echt oprecht mijn leven veranderd. Niet overdreven. Hoe graag we ook dingen altijd alles maar willen oplossen met ons hoofd. Dat gaat helaas niet. Je lichaam is je daarin gewoon heel vaak voor. En yoga geeft voor mij heel erg de handvaten om te voelen wat er in mijn lichaam speelt. Zo hou je onder andere heel veel emoties vast in je heupen. Ik hou zelf ook heel veel emoties vast tussen mijn schouderbladen. Op het moment dat ik heel erg last heb van mijn schouders en mijn schouderbladen, is het vaak omdat ik heel veel draag en heel veel emoties draag in mijn lichaam. Die ik op dat moment voel en die ik er dus heel erg graag uit wil hebben. Dus dan ga ik lekker mijn yogamat op en doe ik dus oefeningen om eigenlijk mijn schouderbladen helemaal te openen en om hip openers te doen. Dan kan het wel eens voorkomen dat ik dus moet huilen op de mat. Of dat er emoties uitkomen. Maar dat vind ik dus heel fijn, omdat ik dus die letterlijk uit mijn systeem en uit mijn lichaam krijg. Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar wat voor mij gewoon nu heel erg helpt, is het er letterlijk over hebben. Dus als ik angsten voel of gedachtes heb of ergens mee zit, ik heb het er gewoon over met mijn vriendinnen, met mijn moeder. En ook al voelt het soms als een onwijze drempel of heel spannend, of dat ik denk van, ah, zullen mensen me hier wel in begrijpen? Weet je, ik probeer die gedachtes los te laten en het gewoon te doen. En het werkt altijd. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe mijn journey is gegaan. En ik moet zeggen, ik ben natuurlijk nog steeds volop erin bezig en mezelf er heel erg aan in het ontdekken. En ik ben vooral heel erg blij en dankbaar. En dat is ook iets wat ik voor mezelf laatst heb opgeschreven. Dat ik heel dankbaar ben voor mezelf. Dat ik mezelf zo de ruimte geef. En eigenlijk zoveel handvaten geef. Dus therapie en ademsessies en meditatie en yoga. Om mijn lichaam en mijn hoofd zo goed mogelijk te kunnen dragen en te dienen. Ik heb in mijn journey ook vooral geleerd om zo zacht en lief te zijn naar mezelf. En dat helpt echt gigantisch. Dus ook op het moment dat mijn dwangen weer wat heftiger zijn en ik sta in de keuken te klooien met mijn theezakjes, in plaats van dat ik dan heel boos word op mezelf, kan ik dan nu soort van me daar een beetje van detachen en het zien en denken, oké, welke situatie heb ik op dit moment in mijn leven waarin ik die controle even niet voel? Nou, dan ga ik dus naar de kern, kom ik daar meestal op en denk ik, right. Oké, dus ik snap waarom ik nu mijn angsten wat heftiger heb. Want mijn brein probeert me daarin nu te beschermen. Hoe mooi is dat eigenlijk? Ook al is het soms zo vervelend. Het is eigenlijk iets heel moois. Waardoor ik dus met heel veel meer liefde ook naar mijn dwangen kan kijken. En ze er gewoon echt laat zijn. Voor jou ook, weet dat je niet alleen bent, ook als je zelf heel erg struggelt op dit moment met onrust, met stress, met paniek of angst. Wellicht heb je zelf ook een dwangneurose of OCD of iets wat erop lijkt. Je bent niet alleen. Je bent niet raar. Je bent echt heel erg normaal zelfs. Je brein is er voor jou om je te beschermen en om jou, ja, er voor jou te zijn, ook al voelt dat misschien niet zo. En ja, wees lief voor jezelf en wees lief voor je gedachtes. En praat erover. Al is dat niet met een therapeut, dan is dat wellicht met je partner of je vriendinnen of je ouders. Want dat maakt het heel veel lichter. En je komt er dan ook eigenlijk bijna altijd achter dat je niet alleen bent. En dat er heel veel mensen zijn die met hetzelfde lopen als jij. Ja, dus met die noot wilde ik afsluiten. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat het je wellicht wat inzichten heeft gegeven. Mocht je mij nog een berichtje willen sturen naar deze podcast, dan kan je uiteraard een comment achterlaten op mijn YouTube-kanaal, waar deze video ook op staat. Of mij een DM sturen via Instagram, @xlenette. En dan wil ik je hierbij onwijs bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.